Goedemiddag en welkom terug bij 21. Vandaag gaan we praten over inflatie.
Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar ourox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io. ourox.io.
In 2009 verruilde ik Tilburg, een leuk stadje in het zuiden van Nederland, voor Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Toen de tijd was 5000 Surinaamse dollars in totaal 1500 euro waard. Nu, iets meer dan of bijna 14 jaar later, is diezelfde 5000 Surinaamse dollars nou iets minder dan 150 euro waard. Dat is een gigantisch verschil. Maar niet alleen met de Surinaamse dollar gaat het niet zo goed. Andere munteenheden, oftewel fiat van de wereld, hebben ook te maken met inflatie. Zo kan ik met 100 euro een stukje minder boodschappen doen nu in Nederland dan ik dat 14 jaar geleden kwam. Het is een heel uitgebreid onderwerp. We hebben er heel veel mee te maken. En het is ook voor velen, en vooral ook de mensen die nog niet in de Bitcoin community zijn, een behoorlijke uitdaging om goed te snappen dat de droom van het sparen, sparen en sparen misschien wel een sprookje is. Ik geef het woord aan Wolf.
Ja, inflatie. Het gaat me echt aan het hart. Toen ik eigenlijk over Bitcoin woorden en mezelf eigenlijk in Bitcoin ben gaan verdiepen, ben ik eigenlijk het stukje economie en een stukje inflatie nog beter gaan begrijpen. En ja, ik heb alleen medelijden en dat doet me letterlijk pijn om mensen keihard te zien werken, keihard te zien sparen, dollars te zoeken om eigenlijk een beter bestaan te hebben voor later. Maar als we naar Suriname kijken, is een stukje inflatie denk ik wat makkelijker te begrijpen, maar als je het breder bekijkt, als je kijkt naar de US dollar, men denkt dat de US dollar eigenlijk een safe haven is. Dat ik in de dollar moet sparen, als ik dat op de bank heb, zit ik later gewoon goed. Maar wat men eigenlijk niet beseft is, je hoort vaak van ja, de spullen in de winkel worden duurder, maar het is niet zo dat de spullen duurder worden, dat je geld eigenlijk gewoon minder waard wordt. Dus je bent harder aan het werken, je bent aan het sparen in een fiat currency, in het geld dat eigenlijk gewoon minder waard wordt. Dus waar werk je eigenlijk voor? En ik denk dat mensen dit nog niet goed genoeg beseffen en snappen. En als je dit echt goed snapt en beseft, dan denk ik wel dat je naar een andere mogelijkheid gaat kijken. En dat je wel op Bitcoin of op gewoon kan uitkomen.
Inflatie, als je kijkt naar overheden wereldwijd, als je kijkt naar de 2008-crisis, en hoe dat zich heeft afgespeeld. Hoe de waarde van een munt eigenlijk wordt bepaald. En Diego haalt bijvoorbeeld aan de US dollar, right? Er is meer aan US dollar gedrukt in de afgelopen 2 jaar dan in de geschiedenis van de US dollar zelf. En Bitcoin was het antwoord op de 2008 financiële crisis. En op dat, precies wat Diego aanhaalt, dat verliezen van de waarde van je geld door inflatie. Letterlijk bij Bitcoin, niemand bepaalt wat de waarde van Bitcoin is. Tenminste, geen centrale entiteit bepaalt wat de waarde van Bitcoin is. Right? En het is door in het protocol zelf het ingebouwde schaarste, omdat er maar 21 miljoen zijn en er gaat nooit meer dan 21 miljoen zijn. En de manier waarop het wordt gemined doet me heel veel denken aan hoe goud wordt gemined. Je verwerkt transacties en daarvoor krijg je een bepaalde reward terug. En aan de hand van bepaalde marktfuncties wordt de difficulty, de moeilijkheidsgraad van mining wordt constant bijgesteld, veranderd. En elke 4 jaar ongeveer krijg je een halving. De reward die je krijgt per blok halveert, waardoor het deflationair wordt. Wordt meer waard over time. En dat zit gewoon in het protocol vast. Het is het compleet tegenovergestelde van het fiat-systeem. Is het compleet tegenovergestelde van wat de Fed doet. Weet je, de Fed, je hebt fractional banking, je hebt shadow banking, er zijn US dollars in omloop, waarvan jullie niet eens weten hoeveel er precies in omloop zijn. Ze kunnen digitaal printen hoeveel ze willen, oneindig. En dat heeft de Fed ook gewoon letterlijk gezegd. En dan heb je dan met COVID dat er zoveel subsidies zijn gegeven. Banken, wanneer ze failliet gaan, worden gewoon, wat je nu ziet met Silicon Valley Bank, letterlijk, ze krijgen een bail-out, net als in 2008, ze krijgen een bail-out. En daardoor komen er alleen maar nog meer US dollars in roulatie. Ik denk dat mensen niet goed genoeg beseffen, inderdaad, die ik daar echt gelijk in. Surinamers vooral, het is een regionaal probleem. Dat mensen eigenlijk veiligheid gaan zoeken in US dollar. Terwijl die veiligheid, ja, men beseft eigenlijk nog niet dat dat niet veilig is. Daarom is Bitcoin ontstaan. Het geeft je een stukje van je soevereiniteit terug. Het geeft je dat stukje dat geld inflationair is of door de overheid wordt beheerd of bepaald.
En om die confusion niet te hebben, wanneer Maya zegt Diego, bedoelde ze Wolf. En want nu ga ik praten. Even terug te komen, ik vond je intro heel mooi, Jean-Luc. Je €1500, 5000 SRD van 2009, 14 jaar verder. Om en bij €150, wat is 10% van wat het toen was. Ja, minimaal 10% van wat het toen was. En dat scheelt veel. Maar om dit toch in een groter context te brengen, Wolf haalde aan van, het is niet de producten in de winkel dat duurder zijn geworden. Je geld is gewoon minder waard geworden. Je kan minder doen met hetzelfde 5000 Surinaamse dollar dat je had of 5 of 100 US dollar dat je hebt. En om dit in context te brengen, Jean-Luc gaf het aan, in 14 jaar tijd is de SRD 10% minder geworden. Maar als we ook kijken naar de historie van de US dollar en hoe inflatie daar een rol heeft gespeeld, de Federal Reserve is in 1913 ontstaan. En als je vergelijkt $100 van 1913, vergelijkt over 110 jaar nu, we zijn in 2023, over een span van 110 jaar, is de dollar minimaal 98% ontwaard. Besef dat even. $100 van 1913 is nu om en bij, ik had de cijfers laatst bekeken, 2019 was het $3.17, something like that. De 97%. Nu zal het nog meer zijn, die ontwaarding. Vooral met de, zoals Maya aanhaalde, het printen van de US dollar in het systeem. Dat kwam in de, dankzij COVID. De afgelopen jaar zijn minimaal 50% van de, afgelopen 3 jaar minimaal 50% van alle US dollar in circulatie is in de afgelopen 3 jaar geprint. Dus dat geeft aan die currency inflation. Er is meer supply van geld, van US dollar in het systeem gekomen. En als je dat relateert aan andere landen, waarbij de US dollar eigenlijk naar gerefereerd wordt als reserve, waar het aangeeft dat het regionaal probleem, veel van de landen in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, hun lokale munteenheid wordt steeds gerefereerd naar de US dollar, zoveel US dollar. Dus zij voelen dubbele inflatie. Ze zien de inflatie van de US dollar eigenlijk niet. Dus als je kijkt naar wat in Argentinië is gebeurd, bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaar, we hebben het erg van de afgelopen 14 jaar van 10%. Daar is het nog erger. Het is volgens mij nu van 250, van 8 naar 250 gegaan. Dus de inflatie van Argentinië is outperforming Suriname. Besef dat ook van het andere extreem. Maar dit is alleen inflatie van currency, van monetaire policy. En natuurlijk heb je ook inflatie in soort, right? En dat moeten we ook even doorhebben. Want je hebt inflatie van soorten. Je krijgt meer geld in het systeem, maar je hebt ook inflatie van supply and demand. Van de, men refereert vaak naar de Consumer Price Index om te kijken van wat kan een familie kopen met zoveel geld. En soms worden producten daadwerkelijk duurder, maar dan heb je inflatie van gewoon, misschien is er door de oorlog van Rusland en Oekraïne minder wheat in productie. Dus dan krijg je een tekort van grondstoffen. Dan heb je een ander soort inflatie. Dat is te snappen. Maar dat is dan een productie van een supply zijde. Maar hier krijg je, omdat er meer geld in het systeem artificieel is gepompt door een centrale instantie. En je probeert dan dit eigenlijk te manipuleren, een centrale instantie. Dan forceer je een onziene kracht in het systeem. En ik weet nog, in de eerste aflevering hadden we aangegeven van, is inflatie diefstal? Doordat de centrale instantie dit doet, je creëert inflatie van de munteenheid, ontneem je die waarde. Dus daarom vond ik het gepast van, ja, deze centrale instantie ontneemt de waarde van de mensen die het minder goed hebben. Die gaan heel hard werken voor die €100 of $100. En ze ontnemen het waarde gewoon door meer geld in het systeem te pompen. Dus dat is een van de grote aspecten dat eigenlijk ik ook heel erg vind. En dat mensen niet snappen, omdat ze het ook niet zien. Want je hebt het verschillende lagen, vooral lokaal. Mensen zijn in survival mode, so ze zien alleen wat in de winkelrekken staat en wat er hier gebeurt. Dus ze zien de dollar als safe haven, ja, maar dat is ook niet zo veilig. Goud is een andere optie, maar dan ga je andere mate van veiligheid ook moeten kijken. Van security, fysieke security, ga je security guards inhuren? Hoe ga je hun betalen? Dus dit zijn allemaal spin-off gevolgen dat uitkomen van omdat er door één centrale instantie meer geld is gepompt in het systeem. En nu beginnen mensen het te voelen. Ik zal het even tot daar laten.
Oké, we hebben nu gesproken over vooral het technische gedeelte om inflatie tegen te gaan. Er zijn natuurlijk een aantal vragen die spelen. Een van de dingen die we wel deze aflevering toch even gaan moeten adressen, is het feit dat er een heleboel copycats zijn ontstaan rondom het model van Bitcoin. Er zijn een heleboel andere zogenaamde cryptocurrencies ontstaan die prefereren hetzelfde te doen. Misschien is het toch goed om even uit te leggen wat het verschil is tussen Bitcoin en bijvoorbeeld het Ethereum als het gaat om het aanvechten van inflatie. Wie van jullie mag ik hierover aan het woord laten?
Ik zal mijn best doen. In mijn ogen het grootste verschil en waarom ik heilig geloof in Bitcoin is één, dat heeft geen gezicht. Alle andere cryptocurrencies hebben een gezicht, hebben een founder. Bij Bitcoin hebben ze de founder eigenlijk niet kunnen achterhalen. Dat is gewoon een pseudoniem Satoshi Nakamoto. En de scarcity met betrekking tot de Bitcoin is eigenlijk in de code is dat meegenomen. En er werd ook een vraag gesteld van ja, code kan je aanpassen. Dus bijvoorbeeld als die 21 miljoen hard gecodeerd is, dan zouden we programmeurs dat kunnen bijstellen. Maar dat is eigenlijk ook slim verwerkt in de code. Het is niet hard gecodeerd dat er maar 21 miljoen bitcoins zijn. Het heeft te maken met de halvings, waar Maya het over had. Om de 4 jaar worden er eigenlijk voor de helft minder bitcoins gemined en op de markt. En als het goed is, tot 2140 zitten we ongeveer op 0,000 bitcoins die er op de markt komen. Dus door dat principe van de halving, zodat er steeds minder bitcoins op de markt komen, ga je een punt bereiken waarbij er eigenlijk 0,00001 bitcoins geproduceerd gaan worden, waarbij je ongeveer op de 21 bitcoins uitkomt. Dus dat sterk principe en dat sterk concept van bitcoin onderscheidt zich in mijn ogen van de rest van alle cryptocurrencies. Bijvoorbeeld Ethereum, bijvoorbeeld Ripple, zijn allemaal currencies die ook kunnen leiden onder inflatie. De founder of de groep mensen kan ook bepalen en zeggen van hey, we hebben niet genoeg Ripple en we willen er nu nog 1 miljoen ripples bij hebben. Daar kunnen zij in hun eentje het besluit overnemen en de code aanpassen, waardoor er dan ook gewoon meer ripples in de markt zijn. En met betrekking tot Ethereum, het concept van Ethereum snap ik wel. Het concept van Ethereum zou je meer kunnen gebruiken, denk ik, om de financiële markt eigenlijk wat autonomer te maken, om contracten, om leningen bijvoorbeeld te automatiseren op de Ethereum. Dus in dat concept denk ik dat Ethereum wat beter zou kunnen zijn. Maar op basis van safe haven, als je kijkt naar inflatie, denk ik niet dat Ethereum in mijn omgedaan een kans voor zou kunnen zijn. Ik wil het niet hebben over de andere cryptocurrencies, want het zijn in mij ook...
Je hebt dat genoeg genoemd, zo promoten ze hier absoluut niet. Promoten ze hier absoluut niet. Dus we hebben aan deze, als we het antwoord meer dan hebben gewonnen. Ik denk dat wij misschien nog een kleine aanvulling zou willen geven.
Kleine aanvulling. Ethereum is a shitcoin, like all other shitcoins. Het grootste verschil tussen alle andere coins en Bitcoin of alle andere coins, alle replicas. Ik denk het grootste onderscheid dat je kan maken tussen Bitcoin en shitcoins is proof of work. Een belangrijk deel van Bitcoin is hoe het ontstaat, hoe het wordt gemaakt. Je geeft een bepaalde resource uit. In dit geval energie, right? Mining power, geef je uit. En daarvoor krijg je Bitcoin als reward. Ethereum is letterlijk, vooral met proof of stake, gewoon een kopie van het huidige systeem. Op steroids. Dus het is letterlijk wat je hebt in de 2008-crisis, alles wat er fout is met het systeem, hoe bedrijven kapitaal ophalen en weet je, al dat heel marktstructuur is gewoon gekopieerd. En nu heb je gewoon, ja, met proof of stake, het is overgegaan van proof of work naar proof of stake. Nu heb je eigenlijk gewoon aandeelhouders, right? En precies zoals Wolf zegt, anyone kan bepalen hoeveel, wanneer ze willen. Dus zeg maar de hoeveelheid van tokens kunnen ze zo vermeerderen. Het is gecentraliseerd. Je hebt altijd een groep of een entiteit of een face tied to it. Dat zorgt ook voor een grote mate van centralisatie. En Bitcoin in its core... daar wil ik Wolf wel op corrigeren. Je gebruikt als argument dat Ethereum smart contracts, which is smart contract functionality, waardoor je makkelijker leningen en al dat soort kan doen. I'm sorry, Bitcoin heeft precies hetzelfde. Vanaf 2021 is Taproot geactiveerd. Je hebt Lightning Startup Protocol, je hebt RGB Protocol van Todd, Christian Dekker, de hele groep die daaraan hebben gewerkt. En er zijn verschillende vormen van mensen die hebben geprobeerd om smart contract functionality naar Bitcoin te brengen. En je kan hetzelfde doen op de Bitcoin protocol zonder decentralisatie wat je hebt op Ethereum. Letterlijk Vitalik Buterin bepaalt wat er gebeurt met Ethereum. En nog twee andere maatjes. That's it. It's that centralized. Dus, yeah, I'm sorry. Los van Ethereum. Grootste competitor. Zogenaamd, eerst was het een Bitcoin killer. Dan was het Crypto Kitties. Dan was het dit. Dan was het dat. It doesn't even know what the fuck it is. Weet je, dus, I'm sorry. Ik wil niet eens beginnen over al die andere nep currencies die daardoor ook zijn ontstaan. Let's bring the conversation back to Bitcoin.
Diego.
Nou, terug te komen op de vraag van Jean-Luc van, you know, als we kijken naar de intentie van Bitcoin vanaf het begin, it was to fix het huidige financieel systeem te fixen, of een alternatief te creëren daarvoor. En het is gebleven op zijn missie. Het is daar gebleven om transacties te kunnen doen. En het heeft zich daar verder ontwikkeld. Ik ga niet in op andere currencies. We hebben het strikt over Bitcoin en waarom dat werkt. En de mining principe van Bitcoin, dat is je reward. We hebben het ook al aangehaald. Als je het vergelijkt met een mijnen van goud, je wordt beloond omdat je hard werkt. En in dit geval is het energie gebruiken om die verificatie te kunnen doen. Dus je krijgt een Bitcoin. In 2140 benader je die 21 miljoen. Dan in principe heb je nauwelijks meer nullen achter de komma om meer te kunnen minen, want omdat het zo klein is. En dat is in de code geschreven en dat is in de code bepaald. En dat is het incentive mechanisme dat is gecreëerd om mensen te laten werken. Dus het is self-incentivizing. En ik wil dit eigenlijk ook terugbrengen naar het topic waarover we vandaag hebben, inflatie. Om even parallel te trekken met hoe het huidige systeem werkt met de Federal Reserve en alles. In principe hebben ze een doelgroep inflatie van 2% per jaar. En waarom heb je een doel inflatie van 2% per jaar? Is eigenlijk om uitgaven te stimuleren. En die 2% was bepaald, 2-3% was bepaald, omdat het zo weinig is dat men het nauwelijks door gaat hebben. Maar als je het bekijkt van over de jaren heen, hoeveel van 1913 naar nu, hoeveel het minder is geworden, it compounds. Dus, en waarom wil je dat mensen gaan uitgeven, is om eigenlijk de economie te stimuleren. Dus eigenlijk, je gaat dus een economie manipuleren door die 2% te creëren. En Bitcoin neemt dat eigenlijk weg. Je hebt dan nu wel een certain degree of slow inflation. En ik heb nu, ik zeg nu, totdat het moment dat je die 21 miljoen hebt, want er komt meer Bitcoin op de markt. En dat is, maar dat is dan de incentive mechanisme om mensen te laten werken. Als we weer kijken naar het huidige systeem, de velocity of money, hoeveel geld er omgaat in de economie. En als je dat nou door hebt, om terug te komen op het punt van Wolf in het begin van sparen bestaat niet, je zet je geld op de bank en het wordt minder waard. Het idee van deze inflatie, die 2% inflatie, is om mensen te laten uitgeven. Kijk nu terug naar Suriname bijvoorbeeld. Mensen hebben verdiende SRD's. Wie probeert niet zo snel mogelijk hun SRD's uit te geven om één of producten te kopen, spullen te kopen om te overleven, voordat het de volgende dag in SRD meer wordt, dus je currency is weer, of te zoeken naar een alternatief zoals de US dollar, euro, omdat dat minder inflate. Je gaat kijken naar wat eigenlijk minder snel inflate om tot een zekere mate veilig te stellen. Dus Bitcoin neemt dit eigenlijk weg. We hadden de vorige aflevering ook Freedom of Speech and Freedom to Transact. En als we eigenlijk de economie zouden laten van een vrijere economie zonder invloed van de Fed, zonder invloed van de artificiële 2% inflatie, zou je wel, denk ik, een marktconforme balans creëren van je gaat productiviteit moeten hebben, je gaat moeten werken, zoals Bitcoin principe van you need to work to get what you earn. En zo denk ik wel dat de systematische economie, je gaat nu wel even wat pijn voelen, maar weer gaat recoveren. Voor 1913 had je ook het bankensysteem. Toen was het bankensysteem eigenlijk sec om te kunnen sparen. En je hebt bankruns gehad in het verleden van, ik ga sidetrack hier, dit zou voor een andere aflevering eigenlijk moeten geven. Ik neem mijn woorden daar even terug. Voordat ik een can of worms daar opent. Maar gewoon om mijn punt af te sluiten. Bitcoin, een duidelijk doel van het huidige financiële systeem. Eigenlijk een alternatief voor hebben. Omdat het inflatiesysteem van de centrale banken, het bewuste inflatiesysteem, niet werkt. De OMO's van wat de centrale bank hier in Suriname heeft gedaan, werkt ook helemaal niet. De 80%, 90% dat ze bieden in de SRD, komt weer in circulatie in het systeem. En waar gaat eigenlijk, is eigenlijk een transfer van wealth. Je steelt van de mensen die het minder hebben en het gaat naar de instituten, de banken. Die hebben het meest in de OMO's geïnvesteerd bijvoorbeeld. Ja, ik hoor daarbij.
Ik zie dat Wolf nog even hierop kort wil in. We sluiten daarmee.
Ja, ik weet niet of we kunnen ingaan op dat van de OMO's in Suriname. Maar ik begrijp dat principe niet. Dus dat je eigenlijk gewoon 80%, en het is niet eens over een jaar of over anderhalf jaar, maar gewoon in 3 maanden. En volgens mij, hoe korter je geld hebt, hoe meer rente is je geld. Dus ik snap dat niet. Misschien moet wel iemand van de centrale bank nodig hebben. Wat is dat te komen?
Ik denk dat het deels een technische keuze is. Ik denk dat het deels te maken heeft met de politieke situatie in de wereld. En ik denk dat dat in geen enkel land van de wereld hetzelfde is, maar ook tegelijkertijd in geen enkel land van de wereld geen issue is. Om toch te kunnen afsluiten voor deze aflevering, we hebben het kort over inflatie gehad. Zoals Diego al zei, het is heel moeilijk om bij dit onderwerp niet te springen naar andere onderwerpen de toekomstige afleveringen. En om die reden gaan we deze aflevering afsluiten, zodat we de rest bij de toekomstige aflevering kunnen bespreken. We zien u volgende week terug voor een vervolg van deze aflevering. Bedankt voor het kijken naar 21 en tot de volgende week.